Ik dacht dus dat dit een goed idee was.
Godverdamme. Dit is echt een van de meest wanstaltige dingen die ik ooit heb gezien.
Hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Tussen 30 en Doodgaan. Aflevering 143 alweer. Op afstand, Tatjana zit in haar huis met haar kat.
Hopelijk laat ze ons een keer met rust deze keer.
Precies. En ik zit bij Renze in Hilversum. Want ik was gisteren naar theater.
Oh, verrassend. Ja. Wat heb je nu weer gezien?
Ik heb nu de laatste voorstelling gezien van Circus Treurdier. En het was echt heel erg goed. De voorstelling
is echt fucking goed.
Ja. Het was wel. We kwamen de kleine komedie binnen. En het was natuurlijk een beetje rot weer en zo.
Ja.
En koud buiten. Maar. Ik weet niet, het was woensdag stinkdag. Iedereen stonk.
Oh.
Het was niet
zo naar
normaal.
Natte hond.
Ja, nou, maar ook naar vies zweet en oude onderbroeken. Oh. Ja, het was echt.
Eeuw.
Dus mocht je in de kleine komedie zijn geweest woensdagavond, de 17e, ga even na of jij een van diegenen was die stonk.
Ja, en of je een extra douchebeurt kan gebruiken.
Inderdaad. Als. Dat gezegd hebbende,
hoe gaat het?
In wat voor staat tref ik je?
Lekker fris gewassen.
Ik nog niet.
Nogmaals, what else is nieuw? Ja. Jij zit gewoon altijd ongedoucht voor deze podcast.
Ja.
Ja, met mij gaat het wel goed. Ik heb wel nog steeds echt een knie als een soort tennisbal van vocht.
Gadver.
Dus dat is minder. Ja, echt gadver en irritant.
Ja, zielig.
Maar goed, het kan echt nog wel een tijd duren. Volgens de chirurg. Dus ik doe het er maar even mee. En verder ben ik wel naar Berlijn geweest.
Ja, hoe was het?
Dat was echt, ja, het was zo leuk.
Oh, wat goed.
Het was, ja, ik was dus de laatste dagen zo heel erg aan het twijfelen of ik nou wel of niet moest gaan. Want ik vind Berlijn, nou ja, eigenlijk bijna ook een stad. Maar Berlijn bij uitstek misschien wel echt een stad waar je gewoon in wil ronddwalen.
Mm-hmm.
En van het een in het ander terecht wil komen. En gewoon heel veel te zien natuurlijk. En ja, ik kan gewoon niet echt goed lopen.
Ja.
Deze dagen. Dus dat was even een twijfel. Maar ja, die dokter die zei wel gewoon van, nou meid, ga het maar gewoon doen en proberen. En een beetje bewegen is juist ook goed.
Ja.
En ik was natuurlijk met mijn lieftallige vriend. Die gewoon, die soort van alles voor mij doet.
In deze staat. Lekker is dat, hè?
Ook in andere staten. Maar ja, inderdaad. Echt Rinske-esk.
Ja.
Rins doet ook altijd alles voor jou. Maar het was, wat ook heel grappig is in Berlijn, is dat je hebt. Ga ik deze merken noemen, ze sponsoren,
boeien,
maar ik ga het toch zeggen. Niet Uber, maar Bolt heb je natuurlijk als soort taxibedrijf. Maar in Berlijn kan je dus ook zelf een Bolt rijden. Dus je hebt gewoon die app en in plaats van dat je dus gewoon een taxi bestelt,
mm-hmm,
staan er echt op ongeveer elke straathoek staat er wel een leenauto, een deelauto. Voor fucking goedkoop, ongeveer voor een prijs van een metrokaartje. Nou ja, ik kan niet rijden, maar Paddy wel.
Ja.
En die heeft ons gewoon dus echt best wel vaak rondgereden. En dat was heel fijn, want dan kon je natuurlijk gewoon heel makkelijk van de een naar de andere buurt, hoefde ik dat niet helemaal te lopen, konden we daar gewoon een beetje rondscharrelen.
Ja.
Het was echt heerlijk weer, dus heel veel in het park en op het terras gehangen. En zo was het gewoon heel goed te doen.
Oh, wat fijn. Het zag er ook echt fijn uit. Dus ik dacht, ik hoop niet dat ze dan terugkomt zo. Nou, dat was op Instagram. En toen,
net zoals in Parijs. Ja. Iedereen dacht dat ik daar de tijd van mijn leven had. Ik wilde dood. Nee, dat was. Dat was hier zeker niet het geval. Het was echt, en het was ook heel fijn samen. Het was ook wel een beetje onze eerste. Nou, we zijn ook wel naar Vlieland geweest, maar dat was echt zo heel erg. Toen hadden we net verkering. En een eiland vind ik ook echt wel anders. Want dan was ook winter, de hele tijd gewoon binnen zitten. En nu waren we zo echt erop uit. En we zijn ook toch nog naar een soort kleine bescheiden rave geweest.
Oh, heb je drugs gebruikt?
Nee. Wat lach jij?
Op jouw gezicht. Nee?
Nee? Hallo, je kan echt geen drugs meenemen naar fucking Berlijn.
Ja, maar je kan ze wel gewoon krijgen per ongeluk.
Ja, maar dat is niet gebeurd.
Je kan toch per ongeluk iets in je glas laten vallen?
Je kan per ongeluk iets in je glas laten vallen. Nou, naar mijn inziens is dat niet gebeurd. Mm-hmm. Maar misschien heeft iemand dat toch gedaan. We hadden dus best wel wilde plannen van tevoren. Berlijn is natuurlijk wel een rave stad, zoals iedereen weet.
Ja.
Maar dat is allemaal niet echt doorgegaan, maar we zijn gewoon naar één plek gegaan. Dat was ook echt perfect, want het heet Watergate en je ziet aan het water, dus je hebt heel mooi uitzicht. Ik kan ook naar buiten, maar er zijn gewoon in de ruimte waar er gewoon een DJ is, kan je ook echt loungen. Dus er staan overal een soort van banken en dus ik ging dan gewoon heel even dansen. Nou, ik wil natuurlijk de hele tijd dansen, maar Paddy zei dan: en we gaan nu weer zitten.
Oh. Klinkt als een club voor mij.
Oké. Nou, eigenlijk wel.
Maar je gewoon ook
en de
lekker
muziek stond ook weer niet zo hard dat je niet kon kletsen. Dus dat was echt best wel perfect. En dan wel gewoon nog een beetje zo lounge op de muziek op die banken.
Ja.
Dus dat was super.
En spreek jij in Berlijn een soort steenkolen Duits? Omdat je denkt, ja, het lijkt zo op elkaar. Dan is Engels praten een beetje. Ik vind het altijd super moeilijk in Duitsland en in Berlijn. Dat ik denk, ja, als ik Nederlands praat, versta je me op zich best wel goed. En ik versta jou ook wel. Maar dan lijkt het net alsof ik me niet wil aanpassen. Maar volgens mij is het wel handiger dan dat we overgaan op Engels. Weet je wel, zo. Ja.
Nou, ik heb inderdaad precies altijd zo'n soort mengelmoesje. Dus half Duits, half Nederlands, half Engels.
Wie gates?
En dat wordt volgens mij wel gedoogd.
Heb jij lang Duits gehad?
Ja, ik heb eindexamen gedaan in het Duits.
Oh ja.
Maar ja, dat is ook alweer 12 jaar geleden. 14 jaar geleden.
Oh ja, nou, ik was best wel goed in Duits. Alleen mijn docent Duits was echt super eng. Echt een hele enge
Volgens
man.
Volgens mij is dat echt een ding van Duitse docenten. Want ik heb ook twee Duitse docenten gehad die ook echt heel eng waren.
Ja, meneer Mechies. Echt een hele enge man.
Shout out naar hem.
Ja, hij is dood. Deze weet ik wel echt zeker.
Deze weet je wel. Ik kan het zeggen. Al die potentieel dode docenten van jou.
Ik zou morgen weer een mailtje krijgen. Malou Kleef.
Oh, kut.
Malou Kleef.
Rectificatie.
Ja,
ik had echt zo'n pinnig vrouwtje, maar ze was ook wel weer. Soms was ze opeens heel lief.
Mm-hmm.
Misschien had ze ook gewoon gedoe met de hormonen of zo. Of geleerd dat je gewoon heel erg op natuurlijk overwicht moet zitten. En dat je dat dan in extreme mate overontwikkelt.
Ja.
In ieder geval. Ik wil echt heel graag in Berlijn wonen. En ik weet dat ik dat wel vaker over plekken heb gezegd. Zoals New York.
Ja.
Maar ook wel eens over Londen volgens mij. En over Vlieland. Maar bij Berlijn heb ik wel in die zin hetzelfde als in New York. Dat ik me er gewoon instant op mijn plek voel. Alleen Berlijn is natuurlijk gewoon veel haalbaarder.
Ja.
Want het is veel minder duur, alles. Mm-hmm. Ook gewoon om daar te wonen. Maar ook horeca, drank. Nou, dat zijn wel de belangrijkste dingen.
Ja.
Huis, drank, horeca.
Huis, drank, trek.
Maar ook gewoon in winkels. Boeken zijn goedkoper. Gewoon echt alles. En het heeft wel dat cosmopolitische natuurlijk. Wat ik gewoon interessant vind. En die hele creatieve scene. Nou ja, wat wel heftig is aan Berlijn, maar dat is bijvoorbeeld, dat is ook in heel veel grote steden natuurlijk zo en gewoon overal ter wereld, dat er wel veel ravelrandjes zijn.
Mm-hmm.
En dat, weet je, gewoon mensen die op je afkomen vragen om geld of eten, die zijn er gewoon echt in grote getalen. En dat is heftig.
Ja.
Dat doet iets met je. Ik wou zeggen maar er is geen maar, want dat punt. Los daarvan of daarnaast heb ik wel, ik zie het gewoon wel echt zitten. Ik denk dat het wel gaat gebeuren. Ik weet niet wanneer, maar ik wil dat gewoon in ieder geval een tijdje.
Ja.
Gewoon een tijdje daar zitten. En ik denk dat het dus gewoon ook wel best wel haalbaar is. Ook natuurlijk gewoon dat heb jij nu met Antwerpen ook. En Antwerpen is natuurlijk wel echt veel dichterbij, want dit is wel met de trein gewoon 7 uur.
Mm-hmm.
Maar wel met het werk ook dat wij doen. En hoe fijn het gewoon is om in de trein te zitten. Ik kan daar ook altijd gewoon goed werken.
Mm-hmm.
Ik heb nu een lover die er ook wel voor open staat om
niet
voor altijd hier te blijven wonen. Dus dat is wel.
Maar jij zou zelfs ook nog bijvoorbeeld half jaar op, half jaar af kunnen doen met iemand ruilen.
Ja, precies, qua huizen. Ja.
En
dus dat soort.
Maar dan snij je jezelf eigenlijk nog in de vingers. Omdat het daar natuurlijk veel goedkoper is, het wonen.
Ja, inderdaad. Dus in die zin, ik ga hier gewoon
over
nadenken.
Gewoon mijn VOC-mentaliteit, hè, weer. Dit. Ja. Huppa, daar is het. Oude Indo weet er wel weer een slaatje
komt
uit te slaan.
Terug. Ja, maar ik kan hier wel iets van leren. Never settle for less. Vooral als het om geld en eigendommen gaat.
Oh man.
Ja. Ja, nee, goed. Dus dat is wel iets. Ik wil dat eigenlijk wel echt komend jaar een beetje gaan bekijken. Het is nu niet aan de orde, want gewoon, ja, dat is mijn volgende punt. Hoe het gaat. Vorige maand zat ik nog helemaal soort in zak en as. Dat ik de, of nou, zak en as, maar wel best wel zo die typische freelancer stress. Dat je gewoon denkt, oké, wanneer de fuck komt er weer veel geld binnen? En gewoon dat heel veel dingen een beetje zo op losse schroeven stonden. Mm-hmm. Stond. Dat ik gewoon niet zo goed wist waar ik dan. Ja, waar gewoon de grote projecten zaten en hoe mijn komende jaar eruit zou zien. En meestal voel ik daar ook wel gewoon vertrouwen in. Maar afgelopen maand was überhaupt niet mijn beste maand. En toen dacht ik opeens hier en ook van, oh my god, wat als het nu gewoon toch een beetje opdroogt. Nou, maand later, rammend volle agenda eigenlijk gewoon voor het komende jaar opeens.
Ja.
En dat is ook heel fijn, maar dat is ook, ja, dan ben ik gewoon ook nu wel meer nog hier gebonden. Maar dat is wel, ja, dit herken jij wel, toch? Dat je gewoon soms, dat je echt, het kan ook gewoon per week verschillen. Dat je gewoon de ene week nog denkt, ja, misschien moet ik wel gewoon ergens nog een soort bijbaantje. Of ik zat natuurlijk ook aan het onderwijs te denken, maar meer vanuit dat het me echt interesseert. Maar ook dat ik dacht, ja, dan heb ik daar tenminste nog een soort vast salarisje.
Ja.
En dan gewoon een week later komt dan opeens zo alles tegelijk. En ja, is het dus financieel heel fijn en qua agenda overvol. Maar ik vind het ook wel een lekker gevoel. Ik heb nu ook dat ik eindelijk weer meer in een soort schrijfflow zit.
Oh, wat fijn.
Dat ik zo tot 's avonds laat aan het schrijven ben en dan heel vroeg opstaan en dan meteen weer daarin. En nog steeds ook sommige dagen dat het heel kut gaat. Of dat ik denk, wat de fuck heb ik nu weer geschreven? Het slaat nergens op. Ja. Maar wel meer momenten dat ik denk, oh ja, ik zie het nu voor me. En dat je zo wakker wordt en dat je dan opeens zo dingen voor je ziet en lijnen en puzzelstukjes en alles. Dus dat is leuk.
Mm-hmm.
En dat ik ook wel, ja, ik ben natuurlijk ook gewoon slaaf van het kapitalisme. Dus dat het ook heel fijn is om je gewoon productief te voelen. Ja. En dat je het gevoel hebt van, oh ja, ik zit er echt lekker in. En ik ben aan het presteren en ik ben productief. En het gaat gewoon. En ik wil daar niet te afhankelijk van zijn. Maar het is ook wel even lekker om gewoon in zo'n bubbel te verdwijnen. En ja, daar even mee bezig te zijn. Dus dat.
Lekker.
Ja. En jij?
Mijn week was een aaneenschakeling van mislukkingen. Dus we hebben weer eens geruild.
Cheers on that. Ja.
Ik ben gewoon een beetje ziekig, een beetje grieperig.
Ja.
Iedereen is grieperig. Ik ging gisteren eventjes een rondje lopen. Want ik dacht, even kijken of ik me beter voel. Zo helemaal buiten adem. Maar ook zo. Het was aan het regenen en ik had een paraplu. Maar die paraplu viel zo bijna helemaal uit elkaar. En wat denk je? Het stopte met regenen. Dus ik dacht, ik flikker die paraplu weg. Dus ik prop hem zo in zo'n vuilnisbak. In Antwerpen heb je alleen maar van die hele kleine vuilnisbakjes. Dus je kan niet groot afval. Ja, geen idee.
Dat is voor onzin.
Ja, maar het is dus wel vrij best wel schoon op straat. En dus ik flikker dat erin. En ik moest echt nog maar 2 minuten naar mijn huis. Nou, echt wolkbreuk.
Stortregen, ja.
Je hebt gewoon net je paraplu in de prullenbak gegooid. Het is zo dom. Ik ook weer, oh ja, ik ben weer zo ontzettend dom.
Nee, het is gewoon karma.
Ja, dat is er gebeurd. En er is nog iets heel gênants gebeurd. Het is echt stom. Ik zat gisteren in de trein naar Hilversum, want ik ging gisteren naar het theater. En ik zet met mijn koptelefoon op en ik was aan het werk. En ik heb dan altijd mijn NS-app en de NS International-app aan op meldingen van volg deze reis. En dat betekent dus dat je pushmeldingen krijgt als er iets verandert. En die heb ik dan zo staan. Dus gewoon zien. En staat daar opeens een hele grote man naast me, de conducteur. Een zwarte man, dat is even belangrijk om te zeggen. Okay. En die zegt, je moet eruit. Trein rijdt tot hier. Dus ik zeg, hoezo? Wat? Ja, dat is in 3 talen omgeroepen, zegt hij. En hij loopt zo weg. Maar echt schreeuwen.
Wow.
Dus ik pak zo heel snel mijn spullen, weet je wel. Zo laptop, kabeltjes, alles. Ja. En ik loop zo. En ik zeg maar, ik was ook echt boos op hem. Omdat hij zo schreeuwde van, what the fuck.
Dus doe even rustig.
Dus ik loop naar hem toe, maar het was heel druk op perron. Ik zo, kan je mij even vertellen waar ik heen moet? In mijn eigen taal. Dus ik heb op een vol perron gewoon dat gezegd tegen een zwarte man. Dus ik werd ook aangekeken door die mensen van, wat de fuck zeg jij nou? En toen had ik door toen had ik door. Oh, dit, zo komt dit over. Dit is zo. Dus ik zei meteen, sorry, waar moet ik heen? Maar ik reageerde omdat hij zei, ja, dit is omgeroepen in drie talen.
Ja.
Voelde me zo ongelooflijk kut.
Oh, wat vreselijk.
Ja. En ik vond ook echt dat ik mijn excuses moest aanbieden. Maar ik vond ook, zeg maar, eigenlijk vond ik dat hij ook gewoon excuses moest aanbieden. Maar ja, dat was echt even een foutje. En ik was dus ook heel boos om zo'n... Ik kan dan heel boos worden op dat zo'n app. Dat die app niet werkt.
Dat niet gewoon dat aangeeft, ja.
Ja. En dan in mijn hoofd gaat dan alles mis. Alles. En dan daarna komt er nog een conducteur om mij te controleren. En heb je dat wel eens dat je op hele simpele vragen helemaal vastloopt?
Ja.
Gewoon, weet je wel, dat je... Nou, dat had ik dus nu ook. Oh, en dan word ik zo moe van...
Dan voel je je gewoon zo incapabel.
Ja.
Een mislukt mens.
Ja, en ik heb ook heel... mijn eczeem is nu van boven mijn oog naar onder mijn oog gegaan. Maar het zit zo in dat stukje ooghoek wat nat hoort te zijn. Weet je wel? En dat is dus nu helemaal droog en aan het schilferen.
De hele tijd.
Ja, ik doe een beetje denken aan mijn oma die... mijn oma die rookt binnen...
Ja.
En die had dus een hond, Suka, en die had zo helemaal van die uitgedroogde ogen en snuit van al die rook in dat huis. Natuurlijk niet echt gezond voor
een hondje. Oh, dat vind ik zo zielig. Ja. Dat is echt dierenmishandeling.
Mijn hond is echt heel oud geworden.
Ja. In verderf, in pijn. Mentale en fysieke pijn.
Ja. Oh man, het wordt weer een verjaardag waar ik me niet kan vertonen. Toen iemand de podcast heeft
geluisterd. Rips, Suka.
Nee, nou, maar daar, zo voel ik me een beetje. Ik voel me een beetje als het hondje van mijn oma.
Suka.
Ja, en maar daar kom ik straks eventjes op terug. Ik heb steeds meer last van dingetjes, van mijn stoornis. En daarbij zit een smetvrees. Dus ik vind steeds meer dingen heel vies. En dat vind ik natuurlijk heel stom van mezelf. Maar ik vind vooral mensen heel vies. Maar ik stond dus in de metro in Antwerpen. En die is echt donker. Je moet echt zo drie roltrappen naar beneden. En dat zijn echt ook vieze plekken. En ik stond daar. En ik dacht zo, oh gadver, wat stinkt het hier naar grond. En naar kak en naar pis. En toen draaide ik me om. En toen zag ik daar een man staan die... ik denk een thuisloze man. Maar je zag gewoon, hij is het. Want mensen, weet je wel zo?
Ja.
En ik dacht ook, ik ga gewoon... Dus ik liep een beetje naar het bord, zo kijken dat. Want ik vind dat dus ergens heel lullig. Om zodra er iemand bij komt in een openbare ruimte... die soort afwijkt van... de schone norm, dat je dan meteen zo weet je wel, wegloopt. Ik vind dat gewoon heel erg en pijnlijk. En ik weet ook nooit zo goed wat ik moet doen dan. Dus dat is ook weer zo'n situatie dat je een beetje vastloopt. Dus ik ging uiteindelijk wel een beetje ergens anders staan. En toen stapte hij ook de metro in. Mm. En hij ging zitten naast een vrouw. En die vrouw, die raakte helemaal in paniek. En die begon echt te kokhalzen. En mensen eromheen begonnen te kokhalzen. En ik stond er ook bij. Ik stond er ook bij in de buurt. Maar ik wilde dus niet meteen weglopen. Van, daar komt hij. Ik ga ergens anders staan, weet je wel. Maar dan zie je dus dat... Ik vond het zo erg. Maar ik ben natuurlijk wel uiteindelijk ergens anders gaan staan. Want mensen gingen gewoon over hun nek. Mensen gingen gewoon bijna overgeven. En je ziet dan ook weer... dat er uit ongemak groepje jongeren, weet je wel, studenten zo gaat lachen. En je ziet ook de hele tijd bij iedere halte dat er mensen binnenstappen. Denken, wow, what the fuck is dit? En zo weg. Ja. Ik dacht, het is zo ellendig.
Zo pijnlijk.
En ik kan gewoon, wat kan ik nu doen of zo? Je kan niks. Ja, je kan blijven zitten en doen alsof het niet zit. Maar het was gewoon ondraaglijk.
Ja.
En ik vond gewoon echt heel erg. Dat ik me ook niet uit deze situatie... op een goede manier.
Maar er is wat is een goede manier? Het is een soort, want natuurlijk wil je niet iemand Ja, want het gaan, en dat is natuurlijk het lastige met zoiets. Want het gaat uiteindelijk gaat het natuurlijk niet over diegene als persoon.
Nee, helemaal niet.
Je negeert of ontkent iemand niet. Of je keurt iemand niet af als persoon.
Mm-hmm.
Alleen ja, geur is natuurlijk wel iets wat, ja, wat een kenmerk is van iemand. Of wat je gewoon ja, letterlijk als een van de eerste dingen opmerkt.
Maar ook omdat het zo extreem is, je kan ook niet zeggen. En je kan ook niet tegen iemand zeggen. Hey, weet je, er is ook niet tegen op de deo.
Maar dat, want dat is ook niet de context, zeg maar. Want dat is natuurlijk. Hier hebben we volgens mij ook wel eens een levensvraag over gehad, toch? Van als je collega niet helemaal fris ruikt of zo. Of misschien zelfs iemand waar je mee date. Dat zag ik bij Lisbeth Rasker zo in haar kroegpraatstories vorige week. Weet je, dat je van, ja, daar kan je natuurlijk echt wat gesprek over beginnen. Van, hey, heb je dit door? Maar ja, dit is iemand die dus inderdaad hoogstwaarschijnlijk op straat leeft. Die ook niet die beschikking heeft waarschijnlijk tot heel erg veel hygiëneproducten of om elke dag te douchen. En die weet je wel, waarschijnlijk echt genoeg andere dingen aan die in zijn hoofd heeft, die gewoon prioriteit hebben.
Ja, precies.
Of ja, je weet gewoon niet wat iemands situatie is. Dat is gewoon ook, maar dat maakt het dus ook om te handelen veel moeilijker. Dus er is denk ik ook niet soort van de goede manier in. Dus ja, wat kan je dan ook doen? Maar ik snap wel wat je zegt, dat het gewoon fucking pijnlijk is. En dat je ook daardoor zelf helemaal in een soort...
Ja, want ik vind... Sommige mensen die stinken ook heel asociaal. Zoals gisteren in het theater. Er ging een gast naast Rinsen zitten. Het was gewoon echt goor. Dat je denkt, ja, neem even een schoon shirt mee als je weet dat je een hele werkdag hebt en daarna nog naar het theater gaat. Het was echt heel vies. En daarbij, ik heb wel eens tegen iemand in de trein gezegd die naast mij kwam zitten. Zo, ja, sorry, maar ja, je ruikt echt heel vies. Ik weet niet waar je zo naartoe moet, dus daarom zeg ik het tegen je. Maar je stinkt echt heel erg. En blijf gerustig zitten, maar ik ga wel even ergens anders zitten. Ja, maar dan juist omdat ik denk, straks ben je onderweg naar iets.
Ja.
Of zo, ja, ik weet het niet. Het is natuurlijk altijd heel pijnlijk. Maar ik, kijk, Pepijn Schoneveld, onze gezamenlijke vriend van de podcast, die kan niet ruiken.
Ja.
Nou, reken maar dat hij echt van mij verwacht dat ik zeg hoe hij ruikt.
Maar dat is wel een andere situatie. Want ik heb ook wel eens. Ik heb het ook wel eens met vrienden of zo gehad. Dat je weet dat iemand gewoon. Ik ben het ook wel van mezelf. Soms stink je toch meer naar zweet dan op andere momenten.
Ja, zeker. Het heeft ook te maken met dus hormonen, met je dag.
Met hormonen, met of je wat voor kleding je aan hebt. Ja. Of je dan opeens inderdaad een heel stuk moet fietsen. En ik heb inderdaad wel standaard deo bij me. Dat is gewoon. Ja, ik vind dat gewoon chill.
Ja.
Ook omdat ik vaak. Weet je wel, ga sporten en dan nog ergens naartoe. Of ja, wel of niet, douchen meteen. Maar het is wel, het is alsnog. Kijk, ik zou het eerder zeggen als iets gewoon soort van systematisch ding is. Dus als je gewoon iemand in je omgeving hebt, of dan een collega is, of een lover, of een vriend, of familielid, waarvan je gewoon heel vaak het gevoel hebt van, ja, jij ruikt gewoon en misschien kan je daar wel iets aan doen.
Mm-hmm.
Maar ook in zo'n theater, ik zou dat ook wel lastig vinden hoor, want waarschijnlijk is iemand gewoon, heeft onverwacht moeten haasten of zo, of heeft er dus niet op gerekend dat diegene dan, weet ik veel, heel erg heeft getranspireerd of wat voor geur het dan ook is. En dan, ja, je kan er in dat moment dan ook niet echt meer iets aan doen. Ja, je kan natuurlijk besluiten om dan niet naar het theater te gaan. Maar ja, ik snap ook, het is ook kut als je naast zo iemand zit. Dus het is gewoon een soort catch 22.
Heel vies. Ja, het was echt. Ja.
Want het is ook heel erg storend van bijvoorbeeld je theaterbeleving.
Totaal. We hebben de eerste, waar je ook vanaf dat het begon, zaten we echt van...
Wat is dit?
Nee, maar ook een beetje van, moeten wij weg? Zullen wij ergens anders gaan zitten? En dan zit je toch niet goed. Het was echt heel erg. En met die gasten in die trein, dat heb ik dus heel vaak in een trein van Amsterdam naar Antwerpen en Brussel en zo. Dan hebben mensen gewoon de hele dag met hun koffer in een koffieshop gezeten.
Ja.
De hele dag. En die komen dan naast je zitten. En dan ruiken ze echt mega naar wiet en rook en zo. Denk, ja, doei. Ik ruik zo meteen ook zo als ik thuis kom.
Ja.
En dan
daar. True.
Dus dat heb ik toen één keer gezegd. En ook, maar wel een beetje zo van, ja, gast, ik weet niet of je straks nog een afspraak hebt. En je ruikt,
maar
gewoon,
je ruikt gewoon heel erg naar wiet.
Je ruikt gewoon heel erg naar wiet. Dus je weet gewoon,
ja.
Dus.
Maar dat vind ik dus inderdaad dan ook anders dan een zweetlucht.
Nou, ik vond het wel heel fijn dat ik het daaraan kon ophangen. Ook al rook je ook gewoon heel erg naar zweet. En vies oud zweet. Dat je echt hostel zweet, weet je wel.
Oh.
Gadverdamme. Maar ik merk ook dat ik er nu veel gevoeliger voor ben. Dus helemaal als je zo ziek bent en dat... Dat ik het dan,
ja, dan
weer...
kan je dat er ook gewoon niet bij hebben.
Nee, ik kan het er niet bij hebben, maar dan hou ik het wel vaak voor me. Dus dan zou ik het niet zo snel zeggen. Dan denk ik, oh ja, dit heeft ook wel weer te maken met mijn humeur. Maar het blijft een thin line. Maar ik vond het voor die meneer in de metro, ik vond het echt, ja, ik vond het gewoon heel erg wat er gebeurde. En
En ook dat dan mensen dan toch gaan lachen. En dat is inderdaad ook een vorm van ongemak. Maar het is wel, ik bedoel, hij merkt en voelt dat natuurlijk gewoon wel.
Absoluut.
Dat is gewoon heel kloterig.
Ja, dat is heel zielig en heel stom. Dus het was gewoon voor mij een stomme zeikweek.
Nou, ja. Op naar beter, meid.
Op naar beter.
Your attention, please. This is an important announcement.
We hebben weer een hele fijne samenwerking met Mubi. Ja. Mubi's back.
Ja.
Grote favoriet als het gaat om films die je bijblijven. Van iconische regisseurs tot opkomend talent uit alle hoeken van de wereld. Bij Mubi ben je aan het juiste adres. Ze hebben een enorm veelzijdig aanbod voor ieder wat wils dus.
Ja, op Mubi stream je geweldige films als Priscilla, die we laatst al tipten.
Ja, ik heb hem gezien.
En wat vond je?
Ja, heel mooi.
Ja,
echt,
hè?
Ja.
Ja,
ja, en
echt
Elvis
geweldig.
Hangt ook nog in mijn...
Nog steeds in je huis.
Ja, maar ik zeg hem nu wel iets minder enthousiast gedag.
Gaak gedag.
I know what you did.
Klein beetje gedaald in de achting. Nou, moet kunnen. Ja. Sinds deze week staat ook How to Have Sex op Mubi.
Ja.
We hebben natuurlijk wel eens eerder besproken in de podcast. Mm-hmm. Maar dat geeft helemaal niks. Want dit is echt zo'n film die je niet vaak genoeg kan bespreken. Het raakt allemaal thema's waar we nog veel vaker over mogen horen, nadenken en praten. Met deze energieke, krachtige en tevens confronterende film. Het is het debuut van de Britse regisseur Molly Manning-Walker. Toont ze aan hoe belangrijk het is om het gesprek rondom consent nog altijd te voeren. En sinds de première op het filmfestival van Cannes is de film vele malen in de prijzen gevallen.
Ja, inderdaad. Nou, nog eventjes waar de film over gaat voor wie het gemist heeft. De eindexamen zit erop en om dat te vieren vertrekt Tara met haar twee beste vrienden op vakantie naar Kreta. Nou, drinkend, dansend en flirtend bewegen de meiden zich van club naar poolparty, naar strand, op zoek naar avontuur en onvergetelijke nachten. Dat is heel belangrijk.
Ja,
de vrijheid. De vrijheid tegemoet. Of in ieder geval, dat denken ze. Ze denken, ik ga feesten.
Avontuur, vrijheid,
drinken,
de tijd
seks,
van hun leven beleven.
Ja. Ja. De druk om seks te hebben is heel erg groot. Vooral bij Tara, die als enige van de groep nog geen ervaring heeft. Maar wat de beste vakantie van hun leven moet worden, verandert wanneer Tara's grenzen achteloos worden overschreden.
Ja, nou, dat is wel waar je denkt inderdaad bij het begin van de film. Oh, leuk, dit is echt een soort van vakantie roadtrip-achtige film van jonge vrouwen. Het begint ook, ze hebben echt mega humor. Gewoon echt die Britse wit en ja, gewoon humor zit erin. Maar het slaat wel snel om naar inderdaad gewoon echt wel een heftige film. Wij vonden hem allebei echt heel intens om te zien. En dat is denk ik niet in de laatste plaats, omdat we eigenlijk denk ik allemaal wel een situatie kennen van onszelf of van een vriendin of een vriend die iets soortgelijks heeft meegemaakt. En ik moest tijdens het kijken van de film heel erg denken aan mijn laatste ervaring, waar ik ook wel in de podcast over heb gepraat afgelopen zomer. Toen ik in New York was en toen had ik een date met iemand en die eindigde gewoon niet zo prettig, omdat... Nou ja, ik ging gewoon echt over grenzen heen. Hij ging over mijn grenzen heen. Ik bevroor. Ik kon het gewoon niet echt aangeven. En ging gewoon veel verder dan ik wilde op seksueel vlak. En nou, ook op ander vlak, maar vooral daarin. En ik schaamde me er toen heel erg voor. Ook wel omdat ik dacht, jezus, ik ben 32, ik zou wel beter moeten weten. Dat is natuurlijk anders in deze film, want het zijn gewoon super jonge meiden.
Ja.
Maar ja, het is natuurlijk ook, dat weten we ook allemaal, dit overstijgt leeftijd of leeffase.
Ja.
Het zijn gewoon alles rondom grenzen, consent, grensoverschrijdend gedrag, machtsposities, groepsdruk. Dat zijn gewoon thema's die de rest van je leven op wat voor manier dan ook aan de orde blijven. En waar je toe moet verhouden. En... ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat we met z'n allen gewoon nog veel meer bezig zijn met die bewustwording en dat gesprek, voorlichting op scholen, weet je, dat allemaal gewoon aan de gang blijft gaan. Want dat hebben wij, denk ik, als ik voor mezelf spreek, wel echt heel erg gemist, ook toen ik jonger was.
Ja,
bij ons
zeker.
Thuis ging het hier niet echt over, op school ook niet echt. Dus je moet dan ook zelf heel erg navigeren. En ik hoop en denk ook wel dat we nu in een tijd leven waar er echt wel verandering in aan het komen is. En nou ja, ik denk dat zo'n film als How to Have Sex echt geweldig is om dus ook, ja, weet ik veel, met je kind of met je neefje of nichtje, of ook gewoon met vrienden te bekijken en het daarover te gaan hebben. En ja, dat.
Mm-hmm. Ja, het is echt heel goed. Ik zag ook, je had daar echt een hele mooie post over gemaakt op Instagram. En dat verhaal raakt me ook nog steeds. Ik weet het ook nog zo goed dat jij dat vertelde, weet je wel. En ik herkende dat ook heel erg in Tara, in die hoofdpersoon. En ik weet ook zelf nog van mijn vakanties dat het ook zo belangrijk werd gemaakt. En ja, met de blik van nu denk je zo, oh, je was echt nog maar een kind en sprak gewoon maar mee met mensen.
Ja, terwijl je er misschien gewoon nog helemaal niet aan toe
helemaal
was.
Helemaal niet.
Het helemaal niet jouw tempo was om al meteen seks te hebben of wat dan ook. Hè? Ik bedoel, misschien was het nog niet eens het moment om te zoenen. Maar omdat iedereen dat dan doet, denk
precies.
je, oh, nu moet ik ook. Ja, ik wil erbij horen.
Ik weet ook nog, dat we gingen toen met een groepje meiden op vakantie met iemand. En die zat dan bij het koor in Leiden, weet je wel. En die had alleen maar verhalen over dat ze met die naar bed was geweest. En dat ze met die naar bed was geweest. En bla, bla, bla. En ik dacht alleen maar, wow, dat zou ik echt niet willen. Maar ik weet wel dat ik zo ook allemaal dat soort verhalen, ja, weet je. Terwijl,
om maar gewoon mee te komen.
Ja, precies.
Ja, en dat is ook, ja.
Dat zie je ook heel erg goed in deze film inderdaad. En ik denk dat het een hele goede film is voor mensen van rond de 15, maar ook weer van ouders van pubers en ook weer van jonge mensen, jongens.
Ja, docenten en dus inderdaad ook heel erg, want ik vind dat ook nog wel lastig dat dit soort thema's ook nog wel heel erg vaak aan vrouwen of aan meisjes worden overgelaten. Van, oh, jij moet hier meer over weten. Of jij moet je grenzen beter leren kennen. Ja. Of jij moet je lichaam beter leren kennen. Naar je gevoel kunnen luisteren. Maar het is natuurlijk ook echt, als we het hebben over heteroseksuele relaties of seksuele relaties, mm-hmm. ook zo belangrijk dat jongens hier veel meer bewustwording over krijgen. En misschien ook een signaal oppikken van bijvoorbeeld als iemand bevriest. Dat je gewoon überhaupt weet dat dat kan gebeuren. Dat iemand niet altijd zegt van stop, hou op of ik wil het niet. Maar dat je ook gewoon kan signaleren als iemand misschien gewoon niet helemaal meer erbij is. En dat je dan vraagt van, hey, is het nog oké? Of wil je dit nog wel? En dat, nou, dat zit allemaal in deze film. Ja. En daarom is het gewoon, ja,
Mubi zou ook moet iedereen echt kijken. Mubi zou ook echt een heel goed filmplatform zijn voor maatschappijleerdocenten.
Ja.
Gewoon, want er staan deze film is echt een heel goed voorbeeld om met een klas te kijken. Ja. Maar niet alleen. Er staan natuurlijk zoveel ontzettend goede films op die net eventjes
een ander perspectief.
Absoluut.
Ja. Ook voorbij aan alleen maar een soort van die westerse filmblik. Het is echt super internationaal georiënteerd.
Ja, en inderdaad goede vrouwelijke makers. Vrouwelijke regisseurs. Ja. Zoals ook hier, hoe heet deze regisseur? Molly Manning Walker. Wat een vette naam. Wie ben
zo
je?
Molly naam.
Manning Walker. Goed. Ja. Anyway, volgens mij hebben wij wel duidelijk gemaakt dat je lekker moet gaan kijken op Mubi. Via onze speciale link stream je nu 30 dagen gratis Mubi. Check www.mubi.com/tussen30en doodgaan. En volg @Mubi Nederland op Instagram. Ze hebben een waanzinnig account.
Ja,
met ontzettend
om in te verdwalen.
Goede trailers. Ik zet heel vaak eventjes een film op naar aanleiding van een filmpje dat ik heb gezien. Dan zie je ook nog, waarschijnlijk Tatjana Almouli heeft het geliked. Of Tussen 30 en Doodgaan heeft het geliked. Hey, maar dan zit je gewoon goed. Dan zit je gewoon
zeker
goed. Ja. Laten we doorgaan.
Joe. Waar wil jij het over hebben?
Nou, ik wil het hebben over dat ik merk dat mijn angststoornis, OCD, weer een beetje aan het opspelen is. En ik denk dat het te maken heeft met dat ik nu een voorstelling aan het maken ben. En dat dat toch heel anders voelt op de een of andere manier. Mm. Ik droom namelijk nu bijna iedere nacht dat ik ergens sta en dat ik denk, oh, maar ik heb het nog helemaal niet af.
Oh, dat is zo'n kloterig gevoel.
Ja, en dat is heel gek, want ik kan nu met boeken en met verhalen, met columns, kan ik heel goed, of met kleine optredens, met lezingen of zo, kan ik heel goed vertrouwen op het proces. Mm. Weet je wel, ik weet wanneer ik aan de slag moet. Ik weet ook dat als ik dan aan de slag moet, dat dan goed gaat.
Goed
en
komt,
dat het goed komt. En weet je wel, daar durf ik nu heel erg op te vertrouwen. Maar ik ken dit proces niet. En ik word er echt ontzettend wankel van.
Wow.
En dat geeft bij mij altijd weer, zet dan weer de deuren open voor allerlei irreële angsten en angstbeelden voornamelijk en dwanggedachtes. En ik merk dat ik nu heel bang ben voor aanslagen.
Oeh.
Dat de hele tijd als ik op plekken ben waar veel mensen zijn, dat ik denk, oeh, dit moet nu hier wel weg, want misschien gebeurt er zo meteen wat. Dat gevoel krijg ik nu heel veel. En ook dus steeds vaker in de metro en in de tram. Dat ik dan zo heel bang ben dat je zodra de metro aankomt bij een heel druk metrostation, mm-hmm. dat er dan iets gebeurt. Dat die wordt opgeblazen of dat soort dingen. En ik ben dan helemaal al bezig in mijn hoofd met, Oké, als het vanuit die kant komt, kan ik er dan daaruit? Moet ik dan?
Oh, wat heftig.
Ja, dus ik ben daar continu mee bezig. Of als er nu iemand op deze plek begint te schieten, waar ren ik dan naartoe? Daar ben ik de hele tijd mee bezig. Nou, dat is zo
vermoeiend.
Zo ontzettend vermoeiend. En ook weer, hoezo dit nou weer opeens? Waarom?
Allemaal door dat boek van Sascha Bronwasser.
Waarschijnlijk wel. Hij heeft
zij is
wel
de schuldige.
Iets
geraakt.
Maar het is zo irritant. Ook omdat je elke keer denkt, nou ja, daar hebben we het vorige week over gehad, maar toen was het jouw probleem. Nu is het blijkbaar weer mijn probleem.
Dat je het verschuift echt lekker.
Ja, misschien is het besmettelijk. Misschien heb ik het van jou. Dat je continu denkt dat je ergens wel overheen bent. Dat je daar overheen gegroeid bent. Dat je dat verwerkt hebt. En dat het dan gewoon weer terugkomt.
Ja.
Wat wel heel fijn is eraan, is dat het zit me niet in de weg. Ik heb nog steeds heel veel zin in het project. Dus het komt niet in me op dat ik dat dan niet wil of zo.
Nee.
En ik ga ook nog geen dingen uit de weg. Maar ik wil dan nog wel iets anders met je delen daarover. En dat is namelijk dat ik dan ook in dit soort periodes altijd hele gekke impuls aankopen doe.
Oké.
Ik zal even pakken.
Interessant.
Wat ik dacht. Wat ik dacht dat een leuk idee was. Momentje, alsjeblieft.
Zeer benieuwd wat nu gaat komen.
Oké. Wacht even mijn koptelefoon weer op.
Oké.
Ik dacht dus dat dit een goed idee was.
Godverdamme. Dit is echt een van de meest wanstaltige dingen die ik ooit heb gezien.
Ja, zeg maar even wat je ziet.
Het is een krok. Nou, daar ben ik al niet per se fan van. Maar goed, wie ben ik? En hij is oranje. Het heeft ook een soort plateauzool. En dan die plateauzool is deels lila en roze.
Het is een, ja, het is een vier, het heeft een vierdubbele zool.
Dit is echt absurd.
Ja, het is echt heel absurd. Vierdubbele zool. Ook, het glimt heel raar. Het is ook heel zwaar.
Terwijl crocs juist heel licht zijn. En dat is een van de pluspunten, toch? Schijnt. Ik heb ze niet.
Maar dit soort dingen doe ik dus nu.
Maar kan je dit nog terugsturen, Manu?
Ja, ik ga dit terugsturen. Nee, maar echt.
Ga je dit echt terugsturen?
Ik ga het echt vandaag terugsturen.
Anders verloten we ze onder onze volgers op Instagram.
Ja, nee.
Sorry, maar hoe duur is dit eigenlijk?
Dit is €70. Ja,
het lijkt gewoon eigenlijk op een soort van kinderspeelgoed, maar dan in een krokvorm.
Ik weet
maar het is
echt
gewoon
niet.
Echt iets waar kinderen van 4 mee spelen.
Maar ik kan ook echt niet meer. Het is ook niet zo dat ze er op de advertentie anders uitzagen. Het is gewoon, dit was het. Dit heb ik besteld. Ze kwamen binnen. Rinsen zou. Oh, leuk.
Arme Rinsen.
En ik dacht dus ergens, ja, en nu denk ik, ja, maar
nee.
Doe normaal. In welke wereld iemand, ja,
holy fuck.
Milou Delen, ja. Maar niet Malou Rolshuizen.
Daar dacht ik net ook aan. Maar weet je wat, maar Milou is ook gewoon zo'n ander mens. Want bij haar zou ik gewoon alsnog niet denken, wow, fucking leuk of mooi. Maar het zou wel passen. Maar, bij jou, stel jij ze dit aan doet?
Nee,
stel jij. Maar ook nu het zo naast je hoofd hebt. Het is al net alsof je dit inderdaad aan het kind van een vriendin gaat geven.
Ja, maar ik denk dan dat het geen vriendinnen meer zijn.
Nou ja, kleine kinderen, als het een klein kindermaatje was.
Maar ken jij dat? Heb jij dit ook van die gekke impulsaankopen? Als je een beetje wankelt? Ja, ik doe dat dus. Ik weet
nou,
ook
niet,
nog.
Zeg maar, ik heb wel impulsaankopen dat ik opeens dan weer zo kleren ga bestellen. Het is ook met mezelf afgesproken dat ik dat niet meer doe.
Mm-hmm.
Maar ik doe niks raars. Ik doe niks dat ik echt niet kan gebruiken. Of dat het niet mijn stijl is.
Oh ja.
Dus dat is wel interessant. Echt een kronkeltje in jouw hersenen weer.
Ja, ik heb eergisteren echt een draadje los. Ik heb eergisteren ook een soort reis naar New York. En ik stond echt op het punt...
Vind ik niet raar. Nee, dat is superleuk.
Nee, maar ja, het is heel goed. Maar het is ook goed om er even een nachtje over te slapen.
Maar waarom?
In plaats van in 5 minuten als impuls aankoop dat te doen.
Ja, met reizen vind ik dat toch wel anders.
Jij doet dat nooit. Jij wacht altijd tot het laatste moment. En nu denk ik, oh ja, misschien dit niet doen omdat je je nu heel rot voelt en wankel en dan wegvluchten.
Nee,
en dan denken dat je problemen oplost. Maar ga erover nadenken. Ik geef mezelf nu even 3-4 dagen. En als ik over 4 dagen denk, ik wil dat nog steeds, dan ga ik dat uiteraard gewoon doen. Ja, maar niet
heel
iets binnen
van je.
Dat. Ik heb gekeken over allemaal fillers die ik in mijn hoofd zou kunnen zetten.
Ook een goed idee.
Wat mega raar is, want dat kan dus ook gewoon als impuls aankoop. Want je hebt dus bijvoorbeeld bij Dr.Z. Soap in Amsterdam. Kan je gewoon kijken, oké, ik wil dit en dit. Maak een afspraak. En ze hebben natuurlijk zoveel locaties dat je eigenlijk dat ook gewoon als impuls aankoop
dezelfde dag ongeveer kan doen.
Kan aanschaffen. Dat is natuurlijk fucking raar.
Oké, maar wat
eigenlijk
voor fillers ging je dan allemaal bekijken? Wat bestaat er überhaupt allemaal?
Lipfillers. Voor hier. Voor als je niet wil dat mensen zien dat je neus iets anders is dan je wang. Dat het zo mooi in elkaar overloopt.
Maar jij kan toch helemaal geen fillers door je theatervoorstelling? Daarom ben je gestopt met botox. Oh, je kan dus wel fillers. Dat is anders.
Ja joh, maar dit is helemaal niet iets waar ik al langere tijd over nadenk. Of waar ik nog steeds over nadenk. Dit komt gewoon op. Ik denk dat het een soort van afleiding is.
Het is gewoon weer een vorm van coping.
Ja, dat je dan denkt.
En dan wel die zich op weirde manieren manifesteert. Maar het is natuurlijk inderdaad precies wat jij zegt. Afleiding, verdoving van een bepaald gevoel of bepaalde gedachtes.
Ja, ja, ik had dat dus ook toen ik... ik heb op een blauwe maandag... was ik sidekick bij de ochtendshow van 3FM naast Domien Verschuren. En dat was, ik denk wel de meest ongelukkige tijd uit mijn werkende leven. Ik moest namelijk iedere ochtend om 3:30 op. En dan moest ik van Bosselommer naar het Amstelstation fietsen. Want ik had natuurlijk geen rijbewijs om met iemand mee te rijden. En dat vond ik heel eng. Want ik was natuurlijk heel bang in de auto. Ik had toen nog geen therapie gehad. Dus zat ik daar en dan kwam ik aan op mijn werk. En ik paste absoluut niet in het team.
Nee.
En niemand lag mij. En mensen vonden mij ook echt niet leuk. Gewoon echt in de basis niet leuk. En,
niet leuk. Oh, wat vreselijk.
En dan moet je ook nog op zender. En dan waren de luistercijfers die daalden. Want we kwamen naar Giel, weet je wel. Die daalden. Oh. En dan was alles moest anders en continu geëvalueerd. En ik voelde me zo ellendig. Maar ik verdiende veel geld. Ik verdiende... ja, maar gewoon van niks naar opeens 5000 euro per maand. Gewoon op contract, hè? Ja,
lekker.
Ik weet niet wat ik toen allemaal heb gekocht. Echt dingen? Nou, het leek wel alsof ik het uitzocht op... dit ga je nooit in je leven nodig hebben. Dat.
Dat was zonde, hè? Je had allemaal geweldige dingen kunnen kopen.
Ik had heel veel geld kunnen hebben. Ik had gewoon een spaarrekening.
Je had gewoon een huis kunnen hebben.
Ja, precies. Even kijken, hoe lang heb ik het gedaan? Nou, 3 maanden, 4 maanden.
Oh,
toen moesten ze me doorbetalen.
Niet.
Nee, ze moesten me doorbetalen. ja, maar ik had echt de meest gekke dingen. Ja, omdat je dan maar denkt, ja, dan zorg ik wel...
Ja, gewoon een leegte vullen ook. Dit is ook natuurlijk waarom... Ja, we hebben het vorige keer ook gehad over... alcoholconsumptie.
Ja.
Maar dit is ook waarom mensen heel veel drinken of snuiven of eten. Weet je, ja, heel veel seks hebben. Dat zijn natuurlijk allemaal gewoon manieren om maar even iets niet te hoeven voelen of ergens niet mee bezig te hoeven zijn of minder.
Ja, nou dan is dit echt wel een hele grote wake-up call hoor. Ik heb ook al mijn dingen verlaagd. Dat je niet heel veel
limieten
kan pinnen. Al mijn limieten, ja.
Echt junkie behavior. I love it.
Ja, en ik vind dus steeds meer dingen vies. En dat vind ik wel problematisch. Maar hele gekke dingen. Weet je wat ik heel vies vind tegenwoordig?
Ja.
Het is heel gek. Verpakkingen. Plastic, folie, verpakkingen op dingen.
Nou, dan ben je ook mooi klaar mee.
Oh,
aangezien die om alles heen zitten.
Oh, ik wil het niet aanraken.
In this time and age.
Ja, dus zo gaat het met mij. Daar wilde ik het over hebben. En ja, whatever.
En, wat de, en zijn er dingen waarvan je denkt, oké, dit helpt me misschien om hier weer iets... dat het minder aanwezig is?
Ja, of ik denk dat ik gewoon...
Tijd.
Dit moet delen met mensen die mij kunnen helpen met kijken naar die voorstelling. Ik bedoel, ik zit in een soort van alleen schrijfproces. Geen idee of het goed gaat. Dus ik weet ook gewoon wel wat ik moet doen. En het is ook, ik zat hier ook wel een beetje op te wachten. Hè? Dus het is ook goed. Want het is niet goed als ik dit met twee vingers in mijn neus aan het schrijven ben en denk, nou, dit doe ik wel even.
Nee, want dan staat er te weinig op het spel.
Dus ik denk uiteindelijk dat dit dus... Ik had het er even over met Alex Ploeg. Hij zei, en die zei tegen mij, ja, maar je weet wel dat je dit kan. En dit is ook gewoon het proces. Dus je moet echt op het proces vertrouwen. Maar omdat dit dus een andere vorm heeft en een hele andere ambacht is, ken ik het proces nog niet zo goed. Dus vind ik het heel spannend om dus te vertrouwen op
maar
het proces.
Maar dat is het ook. Ja.
Ja, daarom. Dus zo erg is het ook allemaal niet. Behalve...
Nou ja, het is wel. Dit zijn wel best wel veel dingen die je dan gewoon in het dagelijkse leven... tegenstaan en dat je met zo'n godschuwelijke krok overblijft.
Mijn hemel, wat lelijk. Wat, ik weet echt niet wat me bezielt.
Nee, goed. Ik ook niet. Ik kan er ook niet meer langer naar kijken. Het gooi het weg.
Verbrand het. Anyway.
Verbrand het nu. Ja. Lekker plastic verbranden.
Anyway, waar wil jij het over hebben?
Oh, ja, ik was deze week een beetje zo aan het nadenken over fandom.
Ja.
Want, ik kan het nu wel zeggen, als deze podcast online is, of tenminste, dan is het al bekendgemaakt. Maar dit is natuurlijk het jaar van Taylor Swift.
Oh.
En omdat zij nu die Eras Tour heeft die in Europa komt. Ze komt ook naar Nederland. Nou, allemaal hijsa omheen. En er verschijnen ook allemaal boeken over haar. En aan één boek heb ik meegewerkt. Het zijn allemaal persoonlijke essays van schrijvers die ook iets met haar hebben. Of eigenlijk allemaal crazy fan zijn van haar. Yeah. Dus bijvoorbeeld een Hannah Barefoot. Maar ook een Jente van Stockholm. Haroun Ali. Ik. En anderen. En ik mag ook dat boek inspreken als luisterboek.
Dus oh, wat cool.
Mag ik dat vertellen? Nou, ik denk het wel. Ja, anders dan hoor ik het wel, word ik op mijn vingers getikt.
Ja, maar dan knippen we dit eruit.
In ieder geval, dat is heel leuk. En morgen, dat is nu ook alweer gedateerd als dit verschijnt, maar op vrijdag de 19e verschijnt haar nieuwe album. En daar is ook heel veel heisa omheen, want dat is een soort van... Ja, sinds heel lang een break-up album. En dat gaat dan ook, schijnt te gaan. Het is natuurlijk ook allemaal speculatie. Want zij spreekt zichzelf eigenlijk helemaal niet heel erg hierover uit. Maar zij heeft heel lang een relatie gehad. Het was best wel opeens uit. En daar lijkt het album over te gaan.
Ja.
Nou, heel veel heisa. Ik ben natuurlijk heel erg fan van haar. Maar ik was zo deze week, omdat ik dus gewoon op zoveel verschillende manieren dat het de hele tijd over haar ging. En dat ik en een beetje merkte dat ik daar ook, omdat ik denk ik nu zelf dan even zorg in mijn schrijfbubbel zit en gewoon überhaupt vrij weinig ruimte en tijd over hebt voor andere dingen en mensen. Merk je dat ik er een beetje gek van werd? Of gewoon dat het me niet zo interesseerde? En toen, maar ik ging wel zo heel erg nadenken over fandom. Want ik ben wel iemand die eigenlijk al vanaf mijn jeugd heel erg fan is van mensen. En ook wel mensen zo dan echt even zo obsessie kan hebben of echt bezeten kan zijn door iemand of door verschillende mensen. Vaak zijn het wel meer mensen naast elkaar. En het begon al zo heel erg met de Spice Girls. Maar Frida Kahlo, ja, daar werd ik natuurlijk ook al best wel vroeg in mijn leven echt geobsedeerd door. En dat is nog steeds wel zo.
Yeah.
Maar ik ben bijvoorbeeld dan nu ook voor het eerst die serie Euphoria aan het kijken. En daar speelt Barbie Ferreira in. En ik vind haar gewoon... Ik ben gewoon bijna elke dag ga ik gewoon naar haar Instagram pagina. Om gewoon... Omdat ik gewoon echt even bezeten door haar ben. En ik... Nou ja, sowieso is denk ik fandom heel erg met de tijd veranderd. Ook nu met natuurlijk... Ja, sinds social media.
Ja.
Kan je gewoon... Heb je veel meer soort easy access tot de mensen waar je fan van bent.
Mm-hmm.
TikTok bijvoorbeeld. Afgelopen week was de eerste Coachella week. Nou, ik heb gewoon op TikTok ook echt als een bezetene alles van Lana Del Rey gekeken. Zag ik dan met Billie Eilish optreden. Nou, Billie Eilish is nu... Die was natuurlijk altijd al een icoon. Ze is dan nu ook echt... openlijk veel meer queer. En dan staat gewoon een soort van mijn hele pagina vol met alleen maar queer girlies die aan het dansen zijn, aan het flirten, aan het zoenen. En dan ben ik weer even helemaal in een soort van loophole daarmee. En maar dat je gewoon Dat het, ik vind dat zo. Het is ook eigenlijk een vorm van natuurlijk afleiding. Dat je gewoon even een soort loophole kan gaan.
Ja.
En even helemaal met andere mensen bezig kan zijn die je om wat voor reden dan ook interessant vindt, bewondert. En nou, die voorbeelden die ik net noemde, dat gaat dan ook wel over natuurlijk een soort. Ja, dan wel ook hun gedrag of hoe ze zich gedragen of bewegen. Of dat ik het gewoon vet vind dat er ook, weet je wel, alle jongeren die nu opgroeien, dat je gewoon veel meer diverse representatie hebt. Bijvoorbeeld van queer mensen. Wat in onze tijd echt nog wel heel anders was. Maar ik denk dat ik wel in de eerste plaats vooral fan ben van mensen om wat ze doen. Dus bijvoorbeeld ook Taylor Swift. Er zijn gewoon talloze mensen die natuurlijk al die soort van liefdes van haar op de voet volgen.
Ja.
En waar ze zich beweegt en met wie ze nu weer is. En met wie ze vrienden is. En over wie ze een break-up song heeft geschreven. Dat boeit me eigenlijk allemaal niet.
Mm-hmm.
Ik vind het soms best wel leuk om er iets over te lezen of
Jij
horen.
Je bent echt een artistiek fan.
Ik ben echt een artistiek fan.
Nee, ja, ik zeg maar, het niet eens het is, ja. echt zonder ironie. Ja, okay.
Maar het klonk nu wel een beetje zo ziek verheven
ik denk,
weer.
Nee, maar ik denk, als ik het zeg... Maar ja, nu zeg jij het ook. Nu wordt het raar.
Ja, sorry, maar het klonk wel even heel verheven.
Nee, maar ja.
Nou ja, maar artistiek, maar gewoon wel echt om... Ja, wel om een soort van hun ambacht. Want dat is natuurlijk met Frida Kahlo hetzelfde. Natuurlijk vind ik haar levensverhaal heel interessant. En maar vooral, weet je wel... om wat ze allemaal heeft meegemaakt en dat ze daar dat ze dat in haar kunst heeft gestopt en dat ze het heeft om kunnen draaien en gewoon heel erg dat principe van maak van je shit een hit, dat vind ik vet.
Yeah.
Maar inderdaad dat het vooral gaat over haar liefdesrelaties of ja, dat interesseert me inderdaad ook minder. En nou, ik moest ook denken aan een podcastaflevering die hier ook best wel over gaat. Het is wel een tijd geleden verschenen, maar dat was van die podcast I Weigh van Jamila Jamil. En zij had toen een aflevering met Lizzo. Die nu ook een beetje omstreden is, maar goed, daar ga ik nu niet op in. Maar dat
kan
ging...
als artistiek fan. Als artistiek fan hoef je daar niks mee.
Hoef het niet over cancelcultuur te hebben.
Ja, precies.
Nou ja, maar daar eigenlijk ging dat hier dus wel over, dus dat is wel interessant. Maar zij hadden het best wel over, ja, inderdaad... als mensen opeens heel erg fan van je zijn. Vooral als iemand heel snel bekend is geworden. Maar ook, dat gaat dan ook over rolmodelschap... en over of je daar een verantwoordelijkheid in hebt. En dat zij eigenlijk wel best wel veel voorbeelden gaven van... dat vrouwen, eigenlijk denk ik in wat voor industrie dan ook... maar die dus dan bekend worden of populair worden... waar mensen fan van zijn... dat die dan soort extra hoog op een sokkel worden geplaatst... om eigenlijk met de kleinste misstap die ze maken... en natuurlijk soms zijn het ook grote misstappen... maar eigenlijk er meteen weer van af worden gekelderd... en dat ze dan gewoon... alsof ze niks meer waard zijn. Alsof een soort van... ja alleen en dat hangt natuurlijk ook heel erg samen met het idee... überhaupt van de vrouw hoe je moet zijn. Dat je eigenlijk... je kan het nooit goed doen. Want of je rokje is te kort... of het is te lang... of je bent te dik... of je bent te dun... of je spreekt je te veel uit... of te weinig. Want je al die dingen die zijn natuurlijk... Ja, er zijn gewoon veel meer regels en normen voor vrouwen eigenlijk.
Mm-hmm.
Maar dat zij ook bijvoorbeeld... Ja, en daar is in die zin Taylor Swift wel een goed voorbeeld van. Dat zij gewoon zo vaak... Ja, aan de ene kant heeft ze miljarden fans en mensen die haar geweldig vinden. Maar ze wordt ook om het minste of geringste verguisd. En er zijn ook mensen die haar gewoon een soort het licht in de ogen niet gunnen.
Yeah.
En terwijl je bijvoorbeeld bij mannen... Ik moest nu aan Brad Pitt denken... Nu natuurlijk, er zijn talloze verhalen dat hij fucking agressief is geweest naar Angelina Jolie. En gewoon meerdere van zijn kinderen hebben zich ook wel uitgesproken over dat hij echt een soort tiran is. Maar heel Hollywood loopt nog steeds met hem weg. En daar zijn natuurlijk gewoon, ja, kijk naar Woody Allen ook. Weet je, het zijn gewoon zoveel voorbeelden van bekende mannen die gewoon veel meer kunnen maken.
Mm-hmm.
En dat is ook wel... Nou, het zit hier wel misschien een beetje los van fans, fandom. Maar dat het me wel aan het denken zette van... oh, waarom wil je mensen dan ook zo'n soort van op een voetstuk plaatsen? Want iedereen is flawed as fuck. Dus iedereen gaat ook fouten maken.
Ja.
En nou, dat is wel... Ik was gewoon zo over aan het nadenken. Ook benieuwd of jij daar... Want kijk, wij zijn geen BN'ers. Thank the Lord. Tenminste, als ik voor mezelf spreek. Misschien is dat wel jouw ambitie. Maar
ja, het is mijn ambitie, ja.
Ik denk wel...
Daarom ben ik in Antwerpen gaan wonen, om een BN'er te worden.
Nou, een bekende Vlaming.
Nee, daar, die schrik nee, echt. Zodra ik mijn mond open trek, is het klaar.
Lekker excentrieke Hollander. We gaan haar eens op een sokkel plaatsen.
Ja.
Nee, maar wel... Kijk, ook sinds de podcast, denk ik, maar ook überhaupt... We zijn gewoon de afgelopen jaren natuurlijk wel zichtbaarder geworden. Ik weet bijvoorbeeld wel afgelopen Lowlands... dat ik me wel heel erg bewust was van... Oh ja, ik moet wel meer opletten wat ik doe of wat ik zeg... of hoeveel drugs ik gebruik.
Ja, precies.
Want ik stond op een gegeven moment stond ik in een of andere tent... om 2:00 's nachts met iemand te tongen. En dan komen er gewoon allemaal mensen op me af. En er gingen ook gewoon een paar mensen een foto maken, bijvoorbeeld.
Ja, precies.
En dat is wel... En aan de ene kant denk ik van ook, vind het overdreven dat ik dit zeg. Want dat is natuurlijk ook wel een beetje de tendens dat mensen dan zo zeggen van ja, maar je kiest er zelf voor. Terwijl ik denk, ja, maar ten eerste, je kiest er helemaal niet heel vaak. Want de meeste mensen worden wel bekend omdat ze dus bijvoorbeeld schrijven of muziek maken. Mm-hmm. Of omdat ze gewoon ja een bepaalde ambacht uitvoeren. Natuurlijk heb je ook... It girls zoals, weet ik van Paris Hilton of Kim Kardashian in de beginnen wel vooral ja niet echt iets deden.
Ja.
Nou, maar dat is wel, ja, hoe denk jij daarover?
Nou ja, en het is niet zo dat je helemaal als schrijver, helemaal als vrouwelijke schrijver, ik bedoel, het is niet zo gek dat de term autofictie nu zo groot is. Want het is... Zeg maar, doordat steeds meer vrouwelijke schrijvers laten zien... hey, mijn werk mag er ook zijn. Is er een soort van speciale term gekomen, autofictie? Dat is dan voor de vrouwen, weet je wel. De romans en de literatuur, dat is voor de mannen. En daarin word je ook gewoon om door te mogen breken als schrijver... word je best wel in die hoek geduwd, weet je wel. Wat is echt? En vertel en... tot waar zaten de bloedspetters? Tot hier? Vertel. Dus het is ook het systeem waar we in zitten... dat ons ook meer verplicht dan mannen... om meer van onszelf bloot te geven.
Mm-hmm.
En dat, daar kiezen wij niet zelf voor. Want het is niet gelijk. Bij ons is het niet zo dat, we worden minder snel gerecenseerd. Worden minder snel serieus genomen. Dat is gewoon nog zo als beginnend schrijver, als nieuweling.
Ja.
En dat is gewoon gek.
Ja, dat is ook gek. Ja.
En dat is nog steeds, daarin zitten wij. Ik denk dat wij ons ook best wel proberen los te trekken van dat. Met deze podcast als een soort hele veilige plek waar we met onze luisteraars die ons begrijpen dat dus wel nog kunnen doen of zo. Ja, het is heel dubbel. Ik ben echt, ik kom er niet helemaal uit. Dat zeg ik. Simpele vragen gaan nu voor mij. Het is allemaal niet te doen.
Nee, maar het is een gekke. Want ook, maar hier hebben we natuurlijk ook vaak over gehad. Maar in je werk, je kiest er natuurlijk voor om bepaalde dingen wel of niet te delen. Dus ook al is het heel persoonlijk, dan alsnog. Ja, laat je ook heel veel buiten beschouwing, wat je wel bij jezelf houdt. Maar, en dat is natuurlijk, dat niet alleen met autofictie, dat is ook dus bijvoorbeeld een social media kanaal hebben. Dat zal hetzelfde zijn, weet je, wie je ook bent. Maar dat mensen daardoor het gevoel hebben dat ze je heel goed kennen, dat ze ook aanspraak op je kunnen doen. En ik weet dat van mezelf ook, want ik volg ook sommige mensen, als ik ze in het echt zie, dat ik toch het gevoel heb van, oh, ik ken jou een beetje. Terwijl het is natuurlijk altijd een gecureerde werkelijkheid die je laat zien, ofwel in je werk, ofwel op social media, ofwel allebei.
Precies, maar het is toch zo dat vrouwen dat meer nodig hebben?
Ja, dat zeker. Ja.
Dat is toch heel gek. Ik zou nu, als ik het zou willen, ik zou nu mijn Instagram-account niet kunnen verwijderen.
Je zou het wel kunnen doen, maar je krijgt waarschijnlijk inderdaad veel minder aanvragen. Dat is inderdaad wel. En je weet het nooit zeker totdat je het doet, want er zijn ook uitzonderingen. Er zijn mensen die ofwel echt nooit iets posten, bijna nooit iets posten, of gewoon, weet ik veel, een jaar offline gaan. Die zijn er echt wel. Maar ja, dat is wel meer de uitzondering. En
ja, dat
vooral
kan pas
met,
als je in een positie bent waarin je
ja, of dat je nooit hebt gedaan hoe wij het hebben gedaan. Want dat is natuurlijk ook wel.
Ja.
Dat wij zijn dus begonnen met autofictie schrijven. Met best wel veel over ons persoonlijke levens delen op verschillende plekken. En dat is ook hoe mensen je dan dus zien. En je kan je daar wel van losmaken. En dat wij dat dus ook allebei nu voor een deel echt aan het doen zijn. Maar dat is wel. Ja, dat vergt wel meer tijd en aanpassingsvermogen. En ook denk ik van dus anderen.
Nou ja, dus kijk, dat, ja. En bij mij was het bijvoorbeeld niet de bedoeling dat dit verhaal, dat zacht op lachen, naar mijn persoon werd getrokken. Ja. Dat zou echt een roman blijven. En daar zijn toen ook met PR en met de uitgeverij echt hele goede gesprekken over geweest. Ja. En ook het hele ongeluk, dat zou niet... omdat het ook het plot is van het boek, zou het niet
daarover
gaan. Ja. En dat hebben gewoon twee journalisten bij het eerste interview wat ik had, gewoon die zijn daar keihard die grens over gegaan. Waardoor dat helemaal anders is gelopen. En al die gesprekken daarna en het hele gesprek over het boek een hele andere wending heeft gekregen.
Ja.
En dat het niet meer over fictie mocht gaan.
Nee.
Dat het niet meer mocht gaan over... Hey, er is een hele goede nieuwe roman geschreven. Maar nee, hey, meisje heeft trauma op papier gezet. Ja. Terwijl ik denk dat van zacht op lachen... meer dan de helft is helemaal niet waar.
Nee.
Het is gewoon fictie.
Maar daarom, dat vinden mensen dan bijna gewoon niet meer ertoe doen. Omdat ze gewoon ook zo graag in dat soort verhaal... of in dat frame willen geloven. Omdat dat dan een soort interessant of juicy is, zogenaamd.
Ja.
Ja,
precies. En kijk, en aan de andere kant zijn we dus ook... is er een hele grote druk om dat in stand te houden. Omdat je daar wel door die weg in te staan iets hebt opgebouwd... wat aan de andere kant ook weer heel dierbaar is.
Mm-hmm.
Maar ja, inderdaad, als het gaat over is het je eigen keuze... en helemaal van zo'n Taylor Swift... ja, wie bedenkt dat voor zichzelf, dit pad?
Ja, ja. Nee, precies,
niemand.
Daarom. Niemand.
En Billie Eilish. En,
ja, natuurlijk nogmaals een paar mensen die misschien, weet je, meer die it-girl status. En die gewoon denken, oh, dit lijkt me wel leuk. Er zijn natuurlijk heus wel mensen die wel beroemd willen worden. Maar het grootste gedeelte niet. Die wil gewoon, die hebben iets te zeggen. Of die willen iets maken. Of die willen gewoon zoveel passie voor hetgene wat ze doen.
Ja.
Dat ze het daarom doen. En ja, dan... Sommige worden bekender dan anderen. En dat is dan ook gewoon waar je het mee moet doen. Maar terwijl... Ja, het is gewoon interessant. En vooral dus ook met inderdaad... waarom plaats je iemand op een voetstuk? Waarom heb je dat nodig? Dat is net zo goed een vraag voor mij. Want ik doe dat dus zeker ook.
Ja.
Het heeft natuurlijk ook te maken met een herkenningsaspect. Of je ergens aan kunnen optrekken. Of het gevoel hebben dat je minder alleen in iets bent. Omdat iemand zich daar ook over uitspreekt. Mm-hmm. Dus dat is allemaal... Het zijn ook een beetje al mooie waarden waar je aan kan verbinden. Maar ja, het heeft dus ook wel iets gevaarlijks... als je dus dingen buiten context plaatst. Of als je iets voor iemand invult. Of als je dus... als iemand een misstap begaat of iets doet wat je minder leuk vindt... dat je dan iemand meteen afschrijft.
Ja,
dat zijn wel dingen om over na te denken.
Interessant. Ik denk dat we hier volgende week echt nog even op terugkomen. Want dan heb jij natuurlijk het album geluisterd.
Ja. Ben benieuwd.
Oké, laten we naar de tips gaan.
Ja. Ik had ook een andere film, Mubi, gezien.
Heel leuk.
Ja, ik kwam terug uit Berlijn en helemaal gesloopt natuurlijk gewoon. Want prikken, indrukken, nee, dat met iemand zijn geweest. En toen was ik wel nog met Penny, maar toen hadden we gewoon zin in een film. Maar wel, weet je, niet te zwaar, niet te intens. Maar wel dat je denkt, oké, dit is wel goed. Dus ook weer niet een soort van hele flauwe, weet ik veel wat, kaskraker. En toen kwamen we op de film A Night on Earth.
Mhm.
En daarin volg je eigenlijk dus één nacht op de wereld in verschillende steden. Dus Helsinki, Parijs, Rome, LA en New York, geloof ik uit mijn hoofd.
Ja.
Vanuit het perspectief van taxichauffeurs. Dus eigenlijk staat steeds gewoon één taxichauffeur centraal. Die dus iemand meeneemt. Of in sommige gevallen meerdere mensen. Maar meestal één op één. En ja, dan gaat het over die ontmoeting. En er gebeurt gewoon van alles. Het is best wel... Het is gewoon komisch en soms ook wel pijnlijk, verdrietig, schurend. Maar vooral echt gewoon meerdere keren hardop gelachen. En wel ook gewoon in zo'n arthouse setting. En dat echt heel anders. Maar de week daarvoor was ik bijvoorbeeld weer begonnen aan die trilogie... met Julie Delphi en Ethan Hawke.
Mm-hmm.
De Before-trilogie. En dat deed me wel een beetje daaraan denken... dat je gewoon even helemaal zo in zo'n sfeer kan opgaan... maar dat het niet... en dat het je wel aan het denken zet... of dat je wel geactiveerd wordt... maar dat je niet soort van zo'n mega zwaar gevoel... of ook moet nu ook echt heel hard werken. Wat ik soms ook lekker vind bij film, maar soms ook niet. En nou... Als je dit allemaal herkent en zin hebt in zo'n soort film... dan zou ik A Night on Earth zeker aanraden.
Leuk.
Ja.
Ik tip een hele, hele fijne nieuwe podcast. Ik weet ook zeker dat jij deze heel leuk vindt.
Oké, ik ben benieuwd.
Het heet Miss Me. Het is een podcast, het is een Engelse podcast van de BBC. Mm-hmm. En het is de chatpodcast van Lily Allen en Makita Oliver. Zij zijn BFF's. Lily Allen ken je natuurlijk. Makita Oliver kende ik niet, maar zij zijn samen opgegroeid. I love Lily Allen. Love, love, love. Daar ben ik wel een beetje fan van.
I love her ook.
En het is dus heel leuk, want zij heeft ook altijd wel iets heel mysterieus. En in die podcast merk je, ja, dat is zij ook nog steeds. Maar zij heeft echt zoveel scheid. Ze moeten ook helemaal voor Engelse podcast is het. Moeten ze echt al van tevoren al heel veel zeggen. Oké, strong language, about sex, ja, bla bla bla. Maar het gaat dus over, eentje woont in New York en eentje woont in Londen. En het is een beetje wat Carice en Halina ook deden. Van, ja, we spreken elkaar niet, dus laten we daar maar een podcast van maken. Maar nou ja, ze bespreken allerlei dingen van vroeger. Gewoon de week. Bijvoorbeeld op een gegeven moment zegt Lily Allen, oh, dan en dan ben ik er bij jou. En dan komt die Makita, die zegt, ja, oh ja, dan ben ik er eigenlijk helemaal niet. En zij is godmother van de kinderen van Lily. En die zegt dan, oh, I'm the worst godmother ever. Yeah, you are. Weet je wel, zo is echt gewoon heel
relaxed. Grappig.
Ja, het heeft hem even iets weg van Sentimental in the City. Gewoon goede inzichten, heel hard lachen. En ik moest keihard lachen, echt heel hard. Dat is het enige keer dat ik heb gelachen deze week. Was om een verhaal van Lily Allen. Zij heeft dus...
ook echt de enige keer dat ik heel hard moest lachen deze week. Zo dat dramatisch, maar zo groot.
Ze heeft dus een liposuctie gehad. Bij haar kont.
Okay, wow,
geen
dat?
Idee, geen idee waarom. En heel lang geleden, zij vertelt dat. My bum. Oké, nou prima. Zij moest op een gegeven moment werken met een of andere rapper. En die zag die littekens van die liposuctie bij haar heup. En toen vroeg hij van, wat is dat? En in plaats van dat zij eerlijk zei, ik heb een liposuctie gehad, zei ze, I had a hip replacement. Dus er is nu een hele groep artiesten die rekening toen hebben gehouden met, oeh, Lily Allen heeft een nieuwe heup. Lily Allen heeft een nieuwe heup. En die denken dat zij gewoon een versleten heup had.
Oh,
en die
moet laten.
Want dat vond zij dus een beter verhaal dan gewoon eerlijk zeggen, ik heb wat vet laten opspuiten in
snap
mijn
ik
reet.
Wel, to be honest.
Ik dacht, ja, ik snap je girl, ik snap je. Maar ik vond dus ook heel vet dat ze dat gewoon
dat
vertelde.
Dat ze dat dan wel gewoon zegt. Oh, ik vind haar echt, oh, I love haar zo erg.
Het zijn ook hele leuke, het is twee keer per week. Dus ze doen één
twee
keer gewoon.
Twee keer per week?
Ja, ze doen één keer een beetje bijpraten. En de andere dag doen ze levensvragen. Dus ik denk dat zij ook gewoon tussen 30 en dood
naar ons hebben geluisterd.
Between 30 and dying.
Ja, hoe ben je hierop gekomen? Wow, ik ga het echt meteen luisteren straks.
Ja, I know. Jij gaat hier echt van smullen. Ik weet het zeker. Je gaat echt zo de zon in en dan je koptelefoon op. En dan ga je dit luisteren.
Ja. Oh, wat leuk.
Het is echt heel leuk. En ook heel erg over verschil tussen Britten en Amerikanen. Zij zijn allebei Brits, weet je wel. Ja, het is gewoon heerlijk.
Nou, hele goede tip. Heel leuk.
Oké. Laten we naar de lezen.
Luisteraarsbericht, levensvraag, ja.
Dat is echt niet mijn bol.
We zijn er bijna doorheen. Hou nog even vol.
Ik wil een ambulance bestellen.
Ta-ta-ta-ta. Oké.
Het is een ambulance.
Ga daar maar even in liggen, meid.
Sorry, voor de mensen die dit niet kunnen zien. Ik heb weer die vreselijk oranje
krok in de hand. Godverdamme. Ja. Oké. Lieve Malou en Tatjana. Dankjewel voor jullie fantastische podcast. Elke week een hoogtepunt op de maandagochtend. Lief, dankjewel. Ik vind jullie kijk op het leven... Oh, ze gaan nog door.
Ja.
Gewoon zo, dank.
Kan het wel gebruiken. Kom
ik
maar.
Vind jullie kijk op het leven fijn. Daarom wil ik jullie deze levensvraag voorleggen.
Ja, maar hier wisten ze nog niet dat ik ben weggerend voor een stinkende zwerver.
Nee.
There I said it.
Ik trek mijn levensvraag in.
Ja.
Oké. Ik ben 34 en nu zo'n 4 jaar chronisch ziek, long COVID. En ben nog maar een fractie van wie ik was voordat ik ziek werd. Ik was carrière-minded, borrels, uit eten, reizen. Maar inmiddels eigenlijk niks meer van dit alles. Na 2 zware revalidatietrajecten kan ik in ieder geval de situatie erkennen. Accepteren is te groot en te pijnlijk. Gelukkig heb ik een lieve psycholoog waar ik goed mee kan praten. De laatste tijd worstel ik heel erg met mijn kleine wereld, waarin alles lijkt stil te staan en met de vraag, hoe vind je opnieuw een doel in je leven als alles wat je doel was niet meer haalbaar of realistisch is? Liefst Bente.
Moeilijke vraag voor mensen die net een uur en 10 minuten hebben lopen zeiken of alles wat misgaat.
Ja. En zo fucking geluk hebben met hoe hun leven is.
Ja, ik vind het zo... dat boek ook van Anne, De Overblijvers, of hoe heet dat
de
zo?
De Achterblijvers. Ja.
Overblijvers is meer dat je op een school zorgt dat de kinderen te eten krijgen en weer naar hun les gaan. Ja.
Nee, daar gaat het niet over. Het gaat het over het leven met long-covid, maar het is inderdaad ook toepasbaar op bijvoorbeeld ME of andere chronische ziektes, waardoor je inderdaad grotendeels aan huis bent gekluisterd. Niet alleen dat, gewoon fucking last hebt van elke lichtinval of elke andere prikkel.
Ja.
Het is inderdaad een heel goed boek van Anne Vroeg in de Wei.
Ja, dat is sowieso een tip.
Dat is sowieso een tip, ja, voor herkenning, denk ik. Maar ja, ik vind het een hele moeilijke vraag, omdat ik snap heel goed wat Bente zegt over dat inderdaad je kan de situatie erkennen, want je moet wel op een gegeven moment. Ik denk dat je dat ook heel lang in een soort ongeloof of je ertegen verzetten, maar dat kost ook alleen nog maar meer energie en uiteindelijk moet je toch een bepaalde modus vinden om ermee om te kunnen gaan, om door te kunnen leven. Maar het is wel dat eigenlijk gewoon van de een op de andere dag dat je leven gewoon zo anders is en dat je daar maar naar moet schikken. En inderdaad, ik kan me ook heel goed voorstellen dat het accepteren gewoon niet gaat.
Yeah.
Dat het gewoon heel moeilijk is. En ik ben gewoon nog nooit in zo'n situatie geweest. Dus dat vind ik er heel erg lastig aan om dan advies te gaan geven. Ik denk dat wat ik inderdaad voornamelijk kan zeggen is enerzijds dus niet dat het allemaal beter gaat maken, maar inderdaad kijken of je met lotgenoten in gesprek kunt komen, ervaringen uitwisselen, je hopelijk minder alleen voelen. Ik denk dat misschien nog meer iets van troost kan geven of misschien dan ook nog meer kan helpen in toch een bepaald soort berusting. Is ook alweer te groot woord, denk ik. Maar en dit is eigenlijk wat we ook al een paar weken geleden zeiden tegen iemand die bijvoorbeeld met haar werk niet heel erg blij was. Of die soort van op zoek was naar, weet je wel, een ander doel of dat. Dat je gewoon ook in jouw situatie, en nogmaals, ik wil daar echt niet te makkelijk over praten. Want dat is natuurlijk gewoon totaal anders dan wij ons kunnen voorstellen. Maar toch proberen te focussen op de dingen die dan nog wel gaan. En waar je dan wel blij van wordt of een bepaald soort energie of kracht haalt of troost. Dus of dat inderdaad is nogmaals, ik weet niet precies wat je situatie is, maar misschien kan je nog wel lezen of dingen luisteren. Precies, luisterboeken. Podcast, weet je, lekker alle zomergasten van de afgelopen jaren terugluisteren, waar natuurlijk heel veel thema's in worden besproken, waar je misschien ook nog wel iets uit kunt halen. Gewoon op die manier toch kijken naar dingen die, en ook misschien wel uit tussen aanhalingstekens je oude leven of hoe je leven inrichten eerder, die daar misschien dan toch nog wel een beetje mee te maken hebben. En ik denk ook echt, en misschien doe je dat ook al wel genoeg, maar ook echt jezelf toestaan om verdrietig en boos en gefrustreerd te zijn. Ja. En dat ook echt heel belangrijk is, dat je ook gewoon jank het eruit, gooi het eruit naar mensen in je omgeving, schreeuw het eruit. Weet je, dat je ook dat wel ook vrij baan laat. Want ik denk dat het is gewoon zo logisch dat het fucking frustrerend is.
Als ik daar een aanvulling op mag doen, helemaal omdat het gaat van, ik krijg een hele kleine wereld waarin alles stil lijkt te staan. Ik was vroeger heel ambitieus. En hoe vind ik opnieuw een doel in mijn leven als alles, wat het was, niet meer haalbaar of racistisch is. Het klinkt als iemand die inderdaad
racistisch, realistisch.
Realistisch is, zo, ja. Dit is mijn hoofd.
Sorry.
Je had allemaal hele racistische hobby's.
Sorry. Dit is echt de grappigste verspreking ooit.
Weet je, zet gewoon thuis die witte puntmuts op. En kijk gewoon American History X. Weet je, doe het gewoon.
Stop. Board mission.
Sorry, realistisch.
Ja.
Ik had dus een heel goed punt.
Oké, sorry.
Nee, maakt niet uit, want dit was echt fucking dom. Maar ik denk dat je dus daarin, wat jij zei, boeken luisteren, echt een heel goed. Maar misschien dat je daarbinnen, bijvoorbeeld in een week of in een maand, wat haalbaar is, een soort van plan voor jezelf maakt. Van, nou, ik zou me heel graag willen verdiepen. Want volgens mij gaat het ook daarom. Waar kan ik me nog in verdiepen? Kan ik me bijvoorbeeld verdiepen in een bepaald onderwerp? Kies op Storytel of Podimo een non-fictieboek uit over dat onderwerp. Een hele goede roman. En misschien een biografie. Weet je wel? En probeer misschien dan in jezelf, zodat je dan denkt van, oh ja, en als ik dan die drie boeken heb geluisterd op je eigen tempo, dan heb je iets bereikt.
Ja.
En misschien dat je binnen dat kader en daarin misschien ook, of met lotgenoten of met mensen,
vrienden,
mensen, vrienden, daar misschien dan contact over kan hebben. En dat kan dan of via de mail of een keertje, als
Voice
je eraan toe bent, wel
als je dat trekt.
Fysiek. Ja, dus iets wat je op je eigen tempo kan doen, waar je een doel voor kan uitstippelen. En daar zelf een tijdspanne aan kan. En dat je dan misschien dan ook dat aan het eind van de streep met iemand kan delen. Dat zou een soort van schrale troost kunnen zijn. Dat is het enige wat ik kan bedenken. Want voor de rest wil ik eigenlijk gewoon tegen je zeggen, ik hoop echt, echt, echt dat ze ervoor gaan zorgen dat er beter onderzoek komt, dat het hoger op de agenda komt, dat mensen met long covid en andere chronische vermoeidheidsziektes, het is geen vermoeidheidsziekte, dat weet ik, maar
ja, wel met symptomen daarvan, bijvoorbeeld die fog mist, dat soort dingen,
dat serieuzer wordt genomen,
fog
dat
mist,
dat wordt
brain mist, sorry, ik ben ook nu allemaal dingen aan het rare dingen aan het zeggen.
Precies, en anders kan je altijd nog denken, maar Malou en Tatjana kunnen niet eens een normale zin uitspreken.
Nee, hun hersenen werken helaas ook niet.
Wat kunnen zij nou?
Iedereen kan dat.
I don't know.
Alles beter. Oh, sorry.
Tijd om
sorry
te stoppen.
Aan alle luisteraars voor deze rommelige aflevering. Met deze rommelige woorden en
dit is
en
ook het leven
zinnen
soms.
Ja.
Hopelijk vallen wij nu niet van jullie aller voetstukken af.
Precies.
Maar plaats ons er gewoon nooit op, ja?
Ja, nou, dan staan we allemaal weer op gelijke hoogte. Ook weer fijn.
Ja. Yeah. Oké. Zet hem op, lieve Bente. En inderdaad, hopelijk komt er wel verbetering.
Eventjes voor mensen die in onze huiskamer zitten. We lezen deze maand het boek Julian van Fleur Pirets. Dus ook te luisteren.
Ja.
Dus voor de mensen die slechtziend zijn of liever luisteren, doe lekker mee met de huiskamer. Voor €2 per maand ben je erbij. Binnenkort nieuws daarover. En we kijken de film Scoop op Netflix. En die gaat over de scoop rondom Prins
Andrew.
En de misbruikzaak. En daar gaan we het over hebben.
Ja.
Dat? Ja.
Dat?
That's what we're gonna do.
Nou, volgende week zijn we er weer.
Oh, fuck.
Wow, dan ben ik 33.
Heel hard mijn knie.
Oh, ook dat nog. Erg zet.
Ja.
Tijd om te stoppen.
Oké. Nou, veel plezier met je laatste 32e levensjaar.
Met je laatste levensjaar, dankjewel.
32e levensjaar, zei ik.
Is goed, meid.
Oké.
Ik kan nog een week voor ongelukken, hè? Dus pas maar op.
Dit moet je echt nu op dit moment tegen mij zeggen. Dit is echt keurig. Keurig. Hou jij even je tassen van je stuur?
Ik zal niet doodgaan in deze week.
Heel goed, heel goed. Ja, Rint heeft ook geen leven.
Nee, jij bent gewoon bij alles. Leef je nog? Gaat het nog goed? Pas op.
Ik denk de hele tijd. Maar ik vraag gewoon of ik zet hem in extra gevaarlijke situaties om mij gerust te stellen. Dus het is ook nog eens heel stom. Dus bijvoorbeeld als hij van Antwerpen naar huis rijdt, naar Hilversum, zeg ik, ja, wil je dan wel halverwege nog even een berichtje sturen? Want dan weet ik in ieder geval dat er nog niks is gebeurd. Terwijl, ja, een berichtje
in de
sturen
auto
tijdens
bericht
je rijden,
sturen.
Het rijden
oh
bent, is natuurlijk alleen maar weer verhoogd risico.
Oh my god.
Dus, goed.
Ja. Nou, ja, ik blijf lekker bezig.
Precies. Ik ga lekker 6 oxazepam nemen. Later.
Super. Geniet ervan.